Ja. Ek wil dit hebben over God ervoor zorgen dat uw zegen u niet voorbij gaat. En dan denk ik aan Jacob die zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik wil lezen vanuit Richteren. En ik wil vers 2 lezen. En 3. Zodra de Gassieten medegedeeld was, Samson is hier gekomen, stelde zij zich aan alle kanten op en loerde de gehele nacht op hem in de stadspoort. Die gehele nacht echter deden zij niets, denkende, als het morgenlicht aanbreekt, zullen wij hem doden. Maar Samson bleef slapen tot middernacht. De middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendel en al los, en legde ze op zijn schouder en bracht ze naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. Dank u, Jezus. Vader, ik leg dit woord in uw hand. En ik bid u, Vader, help mij met dit woord. Zodat het woord, Vader, door mij gesproken kan worden. En ik bid u, Vader, kom tot uw doel in Jezus' naam. Als je dit woord leest, het begint vers 1. Met een heel vervelende tekst dat Samson naar een hoer gaat. En de rest van hoofdstuk 16 gaat over Delilah. Maar ik heb totaal niet naar de rest gekeken. Ik heb gekeken naar dit stuk. Waar er staat, zodra de Gassieten medegedeeld was, Samson is hier gekomen. Stelde zij zich op aan alle kanten en ze loerden op hem. In de stadspoort. En de hele nacht echter deden zij niets, denkende, als het morgen licht wordt, gaan we hem doden. Als ik dit lees, zie ik één ding, dat we een tegenstander hebben, we hebben een vijand. En hij wil ervoor zorgen, dat we op de plaats waar we, de verkeerde plaatsen waar we komen, dat we daar blijven, en niet in de overwinning komen. Samson komt op een plaats wat eigenlijk niet goed is. En wat wil de vijand? Die wil hem niet alleen maar daar opsluiten, maar ze willen hem doden. Maar de Bijbel zegt, hij heeft niet gewacht tot de volgende morgen, want ze dachten de volgende morgen maken we hem dood. Hij kan geen kant op, hij zit vast. De deuren zijn gesloten. Hij zit gewoon helemaal gevangen. En hij is op een plaats waar hij eigenlijk niet eens gezien mag worden. Is op een plaats waar hij eigenlijk niet moet zijn. Een plaats waar hij eigenlijk niet gezegend zal worden. Maar God was met Samson. Hij was met Samson omdat hij een doel had met die man. En Samson blijft slapen tot middernacht. En hij staat op. Hij zegt, ik ben een zoon van God. Hij zegt, ik weet wat mijn God voor mij gedaan heeft. Hij weet dat God in mijn plaats gestorven is. Maar ik weet ook dat hij is opgestaan en ik met hem. En ik zit op de troon met Christus. Hij weet wie hij is. En hij zegt, ik ga niet in deze situatie blijven. Ik blijf niet hier gevangen in een situatie waar ik om ga komen. En niemand komt aan mij. Niemand maakt me dood. Dus Samson staat op. En de Bijbel zegt. Hij greep de deuren van de stadspoort. En de beide posten. Rukte ze met grendel en al los. Legde ze op zijn schouder. En zegt. Dit ben ik. Een man die leeft in overwinning. Een man die weet wie hij is. Een man die weet dat hij in Christus is opgestaan. En weet wie hij is in Christus. En geen macht kan hem gevangen houden. Als ik kijk naar de sprekers die komen naar Amsterdam. Dan zien we. Als ik de mensen misschien meedenken anders. Maar als ik naar ze kijk. Dan denk ik. Eigenlijk is God bezig met iets groots. Zo denk ik erover. Eigenlijk heeft God iets in gedachten. En God wil hebben dat wij op dezelfde lijn met hem komen. Om te verstaan. Waar hij met ons naartoe wil gaan. Als we kijken naar de mannen die ik op scherm heb gezien, geweldige mannen als Reinhard Bonke, echt waar. Maar die mannen hebben hun tijd gehad. Zo zie ik het. Ja, ze hebben hun tijd gehad. Ze zijn echt mannen van God die voorbeelden zijn geweest. Als ik alleen maar kijk naar Benny Hinn, dan zeg ik, als je wil praten over genezing, of je wil praten over de vader van genezing, dan heb je Benny Hinn. Als je kijkt naar Reinhard Bonke, zeg je, een topman. Maar ik geloof dat God ook met u en met mij ergens naartoe wil gaan. Hij wil zijn doelen bereiken. Hij maakt ons klaar om grote dingen voor hem te doen. Hij maakt ons klaar om grote dingen voor hem te doen. En hij wil niet hebben dat we gevangen zitten. Hij wil niet hebben dat we in een situatie zitten waar we niet uit kunnen komen. We zitten met de troon op Christus en we zijn meer dan overwinnaar. God heeft ons een plaats gegeven. Hij heeft ons een autoriteit gegeven die van hem afkomstig is. Hij heeft eigenlijk ons hersteld zoals we moeten, zoals het hoort in Genesis 1:26. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat zij heersen. God heeft iets gedaan om ons een geest te geven, zodat we wederom kunnen heersen. We leven in een tijd waar ik zeg, we kunnen alles verwachten van God. Zo kijk ik er naar, alles. En als ik zeg alles, dan geloof ik echt dat we alles kunnen verwachten van God. Ik luister naar de getuigenis van deze lieve zuster, toen dacht ik, yes, dat is wat we nodig hebben. Mensen die iets hebben, ik weet dat God het gaat doen. Mensen die een verwachting hebben. Tegenwoordig komen mensen naar de kerk, maar ze komen zonder verwachting. Ze komen, ze zingen een lied, zonder te verwachten dat God iets gaat doen met datgene wat ze zingen. Als ik naar de kerk kom en ik zing een lied, dan verwacht ik eigenlijk dat wat er in dat lied staat, dat God het mij kan geven. Waarom? Omdat ik in mijn aanbidding God uitnodig om te komen tronen in ons midden. En als ik hem uitnodig om te tronen in ons midden, dan komt hij met zijn glorie. Amen. Gelooft u dat met mij? Het is fijn om uw stem te horen. Gelooft u dat met mij?
Amen.
Amen. Waarom ik dat zeg? Ik zeg dat omdat Hebreeën 12:1 zegt, stel uw lichaam als een levend Gode welgevallig offer. Dat weten we toch? Maar het is een levend offer die God behaagt. Eigenlijk is dit gewoon afkomstig uit offers die gebracht werden uit het Oude Testament. Een lam werd geslacht, een stier werd geslacht, maakt niet uit. Maar God zegt, u bent ook een offer. En zoals het offer met vuur beantwoord werd, ja, wil God ons ook beantwoorden. En ik zeg dit omdat ik geloof dat terwijl we zingen, ik luister naar de liederen, ik kijk en ik lees, dan denk ik, wat is God toch zo goed. Ja, en terwijl je zingt, weet je dat het iets met je doet. Waarom? Omdat je dan gaat beseffen dat God goed is. Je gaat beseffen dat God iets voor je gedaan heeft. En terwijl je zingt, zoals God het offer beantwoordde met vuur uit in het Oude Testament, beantwoordt God het nog steeds in deze tijd. Waarom ik dat zeg? Op het moment waarop ik een lied zing, en dan God gaat tot me spreken. En als we een offer gebracht hebben in het Oude Testament, dan blijft er as achter. Zo is het toch? Als je iets verbrandt, dan is een stuk papier, er gaat iets achterblijven. Zo geloof ik dat wanneer God ons bezoekt, ja, dat er iets verbrand moet worden. Jesaja zegt in Jesaja 6 bij zijn roeping, in het sterfjaar van koning Uzja zag ik de ere op een hoge en verheven troon en zijn zomer vulde de tempel. En hij zegt, wee mij, want ik heb de Heere der Heerscharen gezien. Waarom zegt hij wie mij? Hij zegt, ik ben een man onrein van lippen. Maar dan staat er een engel op met een tang, die een brandende kool neemt en naar hem toe gaat. Die engel, die een geestelijk wezen is, pakt die kool niet eens met zijn hand, maar pakt een tang en hij legt het op zijn mond, op zijn tong. En hij zegt, wie zal ik zenden? Als die stem komt, wie zal ik zenden? Eindelijk kan hij zeggen, zend mij. Maar er is altijd vuur om een offer te verbranden. En ik geloof in onze tijd, als we zingen voor de levende God, en je bent stil, je moet veranderen. Jesaja moest veranderen, er kwam met vuur, hij moest veranderen. En ik geloof ook, zo verandert God ons. Daarom zeg ik altijd, kom met een verwachting. Kom met een verwachting, God gaat altijd iets doen. Ik weet niet van u, maar we leven in een tijd waar ik geloof dat God grote dingen wil doen. En de duivel wil ons houden op de plaats waar we vastzitten. Waar we niet kunnen zijn, de Simpson die we moeten zijn. Ik zeg, de dingen zijn Simpson overkomen. Ja, dat hij al die fouten maakte, als je dat boek leest. Pas aan het einde pas gaat hij bidden, daarvoor bad hij niet. Toen bad hij. Toen kon hij die twee pilaren wegstoten. Zodat God de vijand kon vernietigen. Maar Gods ogen waren altijd op hem gericht. God zoekt naar mensen zoals u en ik. Die ervoor kunnen zorgen. Dat door ons gebed. Wij situaties kunnen veranderen. Ik ga het nogmaals zeggen. God zoekt naar mensen zoals u en ik. Die door ons gebed. Situaties kunnen veranderen. Als ik luister naar uw getuigenis. Dus, wat heeft het gebed gedaan? 2% op 100 kan je afschrijven. Maar gebed heeft gemaakt dat de situatie gekeerd is. Gebed heeft gemaakt dat de situatie helemaal veranderd is. Die zuster staat hier. Ik voel dat ze emotioneel is. Maar niet zomaar, maar omdat God goed is. Want God heeft iets voor haar gedaan. En weet u, als de Bijbel zegt, de aarde en haar volheid is des Heren. In Psalm 24 zegt de Bijbel ook, wie zal de berg des Heren beklimmen? Dan zegt de Bijbel, wie rein is van handen, zuiver van hart. Maar dan zegt de Bijbel iets bijzonders. Dat is het geslacht van Jacob. In Psalm 24, vers 6. Dat is het geslacht van wie naar hem vragen. Die uw aanschijn zoeken, dat is Jacob. Daar staat er Sela erachter. Met andere woorden, refrein. Je kan het blijven zeggen. Het geslacht dat naar God zoekt. Het geslacht dat God aangezicht zoekt. Die kan zaken veranderen. Die kan dingen doen. Die kan zaken veranderen. En we leven in een tijd waar God dingen wil veranderen. We leven in een tijd waar dingen kunnen gebeuren die we eerder... Ja, we horen ervan. Eigenlijk denken we, ik kijk naar dit ding. Ik kijk en ik denk, vader, mensen gaan het zo ver weg zien terwijl het voor ons bestemd heeft in deze tijd. Zo kijk ik ernaar. Ik zeg u eerlijk. Het is voor u bestemd, het is voor mij bestemd. Want als we gaan een beetje luisteren. Dan luisteren naar mannen die al dood zijn. Mannen die al niet meer op deze aardbodem zijn. En de tijd is nu voor ons. Nu op dit moment. Zo kijk ik ernaar. Anders blijf ik kijken voor een ander geslacht. Ik blijf kijken. Terwijl God zegt, zou je blijven kijken? Ja, want we moeten zijn een geslacht als Jacob. Waarom had God Jacob aan? Omdat Jacob, ik noem het een systeem. Ik noem het een geestelijk systeem. Die Jacob, die God gebruikt om ons ogen te openen. En het is het systeem van Jacob, zo noem ik het. In Genesis 28... Als hij, je weet, Jacob betekent bedrieger. Dat weten we toch? Als Jacob hier zou zijn, dan moet je met je hand op je portemonnee lopen. Ja? En toch gaat hij zeggen, kijk daar, om je portemonnee te pakken. Jacob betekent bedrieger. Maar God had zijn ogen op hem. Soms kunnen we denken, wie zijn wij? Maar ik kan u zeggen, God kijkt heel anders naar u. Want u bent met Christus gezeten op de troon. U bent een koninklijk priesterschap. U bent ook, ja... Een koninklijk, een geweldig voor God om de wonderbare dingen, de geweldige van dingen van God bekend te maken. Zo kijkt God naar ons. Ik geloof dat God zo naar mij kijkt en zo kijkt God ook naar u. Als je naar Jacob kijkt, zou je denken van, hoe kan God met zo iemand? Ik begrijp er niks van. Alles wat hij ziet, bedriegt hij. Zijn broer, zijn vader. Ja, zijn naam is toch bedrieger. En toch keek God naar deze man. Was Jacob meer dan ons? Nee. Hij was mens zoals wij, zoals de Bijbel zegt. Elia was mens zoals u. Maar God heeft Elia gebruikt. Elia had zijn zwakheden. Elia had echt zijn zwakheden. Een man die depressief kon zijn. Bijna niet te omschrijven. Maar God gebruikte hem machtig. En toch zeggen we in deze tijd, dit is de tijd. Ik zie dit wat nu gebeurt. echt, ik kijk ernaar en ik zeg, we leven in de juiste tijd. En ik zie het als, dit is de tijd voor Elia. En u gaat zich afvragen, Elia is er toch niet? Weet u wat Jezus zegt in Matthäus 17 aan Petrus en Jacobus en Johannes? Hij neemt ze mee. Als hij zich daar openbaart in zijn glorie, zijn gezicht straalde, zijn kleren helemaal wit. En eigenlijk kijken ze dwars door hem heen. En Jacobus, Petrus en Johannes zijn helemaal flabbergasted over wat er daar gebeurt. En dan zegt Petrus, hoe kan het dat u met Mozes en Elia op de berg bent? Ik begrijp er niks van. Ja, maar ze praten over de uitgang. Mozes had de uitgang om het volk uit Egypte te halen. Elia had de uitgang om opgenomen te worden. En Jezus heeft ook een uitgang om ons uit deze wereld te halen. We zijn gered. We zijn dankbaar. Is zijn uitgang. En als ze daar staan, zegt Petrus, maar ik begrijp één ding niet. Hoe zeggen ze dan dat eerst Elia moet komen? En Jezus geeft als antwoord, ja, Elia is gekomen, maar ze hebben hem niet herkend. Petrus zal gevraagd hebben, hoe dan? Elia, ik heb hem nooit gezien. Maar het is een systeem, zo zie ik het als een systeem. Ik zie het als een manier waar voorafgaand aan iets groots. Want toen Jezus kwam, was het iets groots. Ja, Jezus had een menigte die van overal kwam. Hij had een salving die niet te omschrijven is, niet te beschrijven is. Niemand kan het goed neerpennen. Maar wat zien we? Als hij komt, doet hij iets bijzonders. Hij moet komen en hij zegt, het is Johannes de Doper. Die is het. Ze hebben het niet gezien, maar ze hebben Johannes de Doper onthoofd. Maar ze hebben niet gezien dat het Elia was. En hij heeft het niet echt over Elia, is de geest van Elia. En ik geloof dat de tijd nu een tijd is van de geest van Elia. Dit is hoe ik er naar kijk. Denkt u dat God dit zomaar doet? God is bezig ons voor te bereiden op iets groots. God is bezig ons klaar te maken voor iets groots. Daarom zeg ik, als ik naar de kerk ga, ik ben altijd met een verwachting. Omdat ik verwacht dat er iets kan gebeuren. Ja, zoals deze zuster aangeeft. Ze kan het ook geloven van, hey, weet je wat de dochter zegt, 2%. Maar laten we iedereen bij elkaar roepen, laten we gaan groeten. Ja, we gaan zeggen aan de specialist, we komen groeten. Maar we leven in een tijd, en ik zeg, het is een tijd. Weet u dat, als ik kijk naar Jezus zelf, ik kijk hoe naar Jezus. 30 jaar niks van gehoord. Plotseling komt hij tevoorschijn. Maar is er een Johannes de Doper met de geest van Elia, die er ook is. Waarom? Omdat er iets groots moet gebeuren. En Jezus kon het niet zelf. Ik zeg dit, omdat hij Elia nodig had. Die geest van Elia. Als iemand zegt, is Elia, geloof het niet hoor, het bestaat niet. Ja, die geest van Elia had hij nodig om de hemel voor hem te openen. Want Johannes de Doper is komen dopen. En God had hem gezegd, wanneer je de hemel open ziet en de geest als een duif op hem ziet neerdalen, hij is het. Dus hij komt dopen, hij doopt de eerste, je kan gaan. Hij blijft dopen elke dag, maar hij wacht op Jezus. En we leven in een tijd waar God grote dingen wil doen. Ja, toen er zoveel Baalpriesters waren en voor alles in Israël was, kwam Elia tevoorschijn. Hij sloot de hemel, maar hij opende de hemel. We leven in een tijd waar God de hemel wil openen. Dat is wat ik geloof. Maar God zoekt naar het geslacht van Jacob. Het geslacht dat naar hem zoekt. Jacob, een man die zijn broer bedriegt, zijn vader bedriegt, alles om hem heen bedriegt. En het wordt zo moeilijk voor hem, dat zijn moeder hem zegt van, ga naar mijn broer. Want die kan je daar herbergen. Je kan daar gaan wonen voorlopen. Hij gaat goed voor je zorgen. Ga naar Laban. Maar de Bijbel zegt in Genesis 28, 13. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten. Dit moet u onthouden. Omdat de zon was ondergegaan. Soms kan het goed met iemand gaan. En toch is het voor die persoon dat de zon is ondergegaan. Gods ogen zijn op Jacob gericht. Maar in zijn leven was de zon ondergegaan. En de Bijbel zegt, hij bleef daar overnachten. En hij plaatste een steen onder zijn hoofd. En hij ging op die plaats slapen. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan uw nageslacht geven. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik vind het zo apart van deze man. Hij ziet engelen op en af gaan. Hij weet dat het geen normaal verschijnsel is. Hij staat op en hij geeft die plaats de naam: dit is het huis van God. Maar hij zegt ook: de Heere is aan deze plaats en ik heb het nooit geweten. Het is verschrikkelijk om niet te weten in welke tijd je leeft. Het is verschrikkelijk om niet te weten dat de Heere ergens is. Het lijkt op de discipelen in die boot en ze beginnen te gaan. Jezus zegt: weet je wat, we hebben brood gebroken, ik kom straks. En je hebt zelf verdeeld, je hebt gezien uit jouw handen zijn wonderen gebeurd. Ja, begin te gaan, ik kom straks. En dan gaan ze. En dan zien ze iemand komen zeggen: het is een spook, terwijl het Jezus was. En ze hebben hem niet herkend. Belangrijk is dat we te alle tijden moeten komen met een verwachting. Omdat God iets kan doen in ons leven. Belangrijk is dat we hem altijd moeten verwachten. Belangrijk is dat de ogen altijd op hem gericht moeten zijn. Zoals de Bijbel zegt in Hebreeën: richt uw oog op Jezus, de voleinder. Laten we onze oog te alle tijden richten op Jezus. Ik wil even terugkomen hierbij, waarbij Jacob heeft iets meegemaakt. En hij denkt van: ik was te veel met mezelf bezig. Ik was te veel met mezelf bezig. En ik heb iets gemist dat ik nooit had moeten missen. Hoe kan het dat ik engelen op zie gaan en neer zie komen? Eigenlijk die engelen vragen me: wat moet ik aan de Vader vragen? Wat wil je hebben? Maar ik slaap en ik merk niet, ja, dat jullie een boodschap hebben. En behalve dat, ik zie God aan de top van de ladder. Wat had Jacob moeten doen? Ik weet niet wat wij zouden doen als we God zouden zien. Of we zouden omvallen zoals in dit geval Jesaja zegt: wie mij? Ja? Of we zouden zeggen: we gaan beginnen op te klimmen, want ik wil dichter bij Jezus zijn. Maar deze man is er niet van bewust. Hij vertrekt, hij gaat vandaar, hij zegt: ik heb een fout gemaakt. Ik ben niet gekomen om God echt te ontmoeten. Ik heb het gedaan zoals ik altijd deed. Maar eigenlijk moet ik een verwachting hebben. Eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat ik een ontmoeting moet hebben met de levende God. Ja, hij wordt genoemd nu, Jacob zegt, de God van Abraham en Isaac. Maar weet u dat Jacob een verandering gebracht heeft in die situatie? Want hij komt bij Laban en Laban bedriegt hem van alle kanten. Hij wordt verschrikkelijk bedrogen. Ja, want dit wordt beloofd, hij krijgt dat. Dit moet hij doen, hij krijgt dat. Maar hij is Jacob, dus hij is ook een bedrieger. Maar hij komt van de grootste bioloog die er bestaat. In deze tijd hebben we genetische manipulatie. Deze man was kampioen in genetische manipulatie. U gaat u afvragen waarom. Hoe kom je op het idee om takken van populieren te korte stukken, kort, ja, en kringetjes in ze te maken en streepjes te maken en te zetten in een voerbak? Hoe kom je op het idee? En je weet, als die beesten hiervan eten, ze krijgen spotjes, ze krijgen vlekken, ze krijgen, voor alles krijgen ze. Ja, een schaap die op een zebra lijkt, van alles kan je krijgen. Waarom zeg ik dat? Hij maakt een deal met zijn schoonvader. Hij weet dat zijn schoonvader, hij is bedrieger, maar zijn schoonvader bedriegt hem aan de lopende band. Dus de bedrieger bedrogen. En hij sluit een deal met zijn schoonvader. Hij zegt: weet je wat? Ik heb zoveel jaren voor je gewerkt. Ja? Ik wil 6 jaar voor je werken. En elk gevlekte of gestipte rund op wat hier geboren wordt, is van mij. Die man denkt: yes, je gaat voor me werken, want je gaat me rijk maken. Want alles is één kleur. Waar gaan die gestipte en die gevlekte en die gestreepte vandaan komen? Maar die bedrieger Jacob, die is zo slim. Genetische manipulatie was een specialiteit. Dus hij heeft iets met die stokken gedaan, die takken. Alles wat eruit kwam, was gestippeld. Dus hij heeft een probleem, nu weet hij, hij moet weggaan. Als hij weggaat, dan komen we in Genesis 32. Zijn broer had hem beloofd, ik maak je dood. Ik maak je dood. Als ik alleen maar je schaduw zie, maak ik je af. Zijn broer had hem het beloofd. Ja, maar deze man heeft één ding gezegd. De Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Zijn vader had daar aanbeden, Abraham. En hij zegt, ik moet daar terug gaan, want ik wil deze ervaring weer hebben. En als God deze keer komt, moet ik hem niet missen. Daarom zegt hij ook, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hij gaat naar die plaats en hij zegt aan zijn vrouwen, ja, neem een deel van mijn vee, jij gaat naar links, neem een deel, jij gaat naar rechts. Ja, en er is daar, bij het water, daar is, kan je makkelijk oversteken, het water is tot je knie. Dat, ja, maar ik ga alleen hier achterblijven. Want ik moet een zaak doen, ik heb zaken te doen met mijn vader. Ik ga het niet meer missen. Ik ga het niet meer missen. Hij zegt één ding. Hij weet één ding. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hij zegt, ik ga nu met geloof op God. Want ik weet één ding. Deze kans ga ik niet missen. Ik ga hem zodanig zoeken dat hij kan komen. En hij gaat naar die plaats, de Bijbel zegt, Jacob blijft alleen achter in vers 24 van hoofdstuk 32, en een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmacht, sloeg hij hem op zijn heup gerucht, zodat Jacobs heup gerucht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeiden wij, laat mij gaan, want de dageraad is aangekomen. Toen hij kwam was het, de zon is ondergegaan. Maar hij gaat God niet laten gaan, want zijn dageraad is aangekomen. Er komt een dag dat God komt voor hem. Er komt een dag dat er een nieuwe tijd voor hem aanbreekt. Er komt een dag dat de zon voor hem is opgegaan. En hier worstelt hij met God. En hij zegt, ga God niet laten gaan. Hij zegt, ik ga God niet laten gaan, wat er ook gebeurt. Ik ga worstelen met deze God, ik heb iets van hem nodig. Want ik heb hem gezien de vorige keer, ik heb hem gemist, maar ik ga hem niet meer missen. Ik ga God niet mislopen. Wat er ook gebeurt, ik ga God niet mislopen. Ja? En daarom spreekt de Bijbel over, wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag dit, wie mag dat. Is het geslacht van Jacob. En hier gaat het niet om een apostel, profeet, of een voorganger, of een leider, of een de paus. Het gaat om, wie kan God bereiken met gebed, dat God een keer kan brengen. Hij worstelt met God, ja, en dat is, ja, en wat staat er in vers 29 van hoofdstuk 32, daarop vroeg Jacob, zeg mij toch, wat is uw naam? Als ik even daarbij mag stil blijven staan, hij weet, als God zegt, mijn naam is voorziener, dan weet hij, God gaat altijd voor hem voorzien. Als hij zegt, ja, ik ben uw beschermer, God gaat hem beschermen. Hij vraagt naar de naam, omdat hij weet, God handelt altijd overeenkomstig van wat hij zegt. Gods naam is wie hij is. Gods naam is Gods identiteit. Dus dan vraagt hij naar zijn naam, naar de naam van God. Dus Jacob weet één ding, ik moet die naam kennen. Maar God vraagt hem ook, wat is uw naam? En dan schreeuwt hij het uit. Net hoe Jesaja zei, ik ben om een onrein van lippen, iets moest veranderen. Iets moest veranderen. Hij schreeuwt het uit naar God. Mijn naam is Jacob. Misschien als we in de buurt waren, als op een kilometer afstand hadden we het ook gehoord. Hij schreeuwt, mijn naam is Jacob. Maar dan zegt God, je zal geen Jacob meer zijn, maar je naam zal Israël zijn. En God slaat hem op zijn heup. God verandert iets in hem door een ontmoeting. Ik zeg altijd, daarom moeten we altijd een verwachting hebben. Als we naar God gaan, moeten we ervoor zorgen dat we hem ontmoeten. Want de plaats waar we zijn, is een plaats waar de duivel ons wil gevangen houden. Waar de deuren niet open zijn. En terwijl God mooie woorden heeft gesproken. Daarom, ik kijk naar deze mannen. Maar ik denk van, Vader is ook voor ons. Die mannen leven niet meer. Ze hebben hun leven gezien. Ze leven niet meer. Leuk, maar God wil doorbreken voor ons. Hij wil doorbreken voor mij. Waarom? Omdat wij het nu moeten gaan doen. En ik geloof dat we leven in de tijd van Elia. Mensen kunnen zeggen, ik ben gek. Mensen kunnen zeggen, wat denkt hij wel? Ik weet, we leven in een tijd waar God grote dingen wil doen. Als we kijken naar Nederland, zodra je het blad open, kerken lopen leeg. Kerken lopen leeg. Kerken lopen leeg. Denk je dat God dit gaat laten gaan? Terwijl er veel bloed is gevloeid van onze voorvaderen. Ja, ze zijn martelaars geweest. Ze hebben hun leven gegeven, zoals Jezus. Niet als Jezus op de troon, maar u begrijpt me wel. Ja, God wacht om te beantwoorden al die gebeden van vroeger. En God heeft u en mij nodig om het te doen. Amen. Jacob zegt. Mijn naam is Jacob. Hij maakt het duidelijk bekend. En God slaat hem. Waarom slaat God hem? Is hij zo stout geweest? Is hij ondeugend geweest? Is hij lelijk? Nee. God slaat hem. Omdat God zegt, Jacob, je hebt veel bereikt. Je hebt niet doorgehad, ik ben altijd met je geweest. Je hebt niet eens gekeken en aan mij gedacht. Later kom je tot de conclusie dat je zegt van, God was aan deze plaats, maar ik heb het niet geweten. Maar God zegt vanaf vandaag, Jacob, je gaat geen Jacob meer genoemd worden, maar je naam zal Israël zijn. Dat betekent, jij die heerst met God. Zoals we met Christus op de troon zijn, we heersen met Christus, we heersen met God. God zei, ik verander je naam. En je zal geen Jacob meer zijn. Vanaf vandaag zal niet meer gesproken worden over de God van Abraham en Isaac, maar ook over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vanwege deze ontmoeting. Want je weet mij te zoeken. Je weet voor mijn aangezicht te komen. Je weet mijn hart te raken. Je weet situaties te veranderen. En zelfs, ja, vanaf nu gaan mensen jouw principe toepassen. Jouw principe toepassen om situaties te veranderen. Ja, en God zegt tegen hem, Jacob, weet je waarom ik je geslagen heb? Omdat je altijd dacht, je kan het alleen. Je bent zo intelligent. Zo manipulatief. Zo slim ben je. Maar weet je dat het bij mij niks voorstelt? Je moet op mij rekenen. Vanaf vandaag sla ik je. En je gaat mank. Ja, ik heb je niet eens geslagen. Ik heb je even aangeraakt. Waarom ga je mank? Je gaat mank omdat ik je wil laten zien. Vanaf vandaag moet je op mij bouwen. Je hebt mij nodig om vooruit te gaan. Je hebt mij nodig om je doelen te bereiken. Want je bent mank. Je kan het niet alleen. U kunt het niet alleen. We hebben God nodig. U kunt het niet alleen. Ik weet, ik kreeg een profetisch woord lang geleden. Dat God me zou gebruiken. Ja. En die profeet zegt achteraan. Maar je kan het niet alleen. Maar hoe dan? Maar ik moet toch dit doen voor God, dat doen voor God. En later pas ga je beseffen, je kan het niet alleen. Je denkt dat je op die plaats gaat komen, je kan het niet alleen. Je hebt God nodig. En God wil ons hebben op die plaats waar we gaan beseffen, het is God die het moet doen. Want het is God, als ik mank ben, ik kan niet lopen, ik kan u zeggen, je hebt God nodig. Het is net wanneer je in een rolstoel zit. Je kan niet verder, want je kan niet lopen. Iemand moet je stoten. God zegt, je kan het niet alleen. En God zegt, vanaf vandaag zal je naam niet meer zijn, Jacob, maar je naam zal zijn, Israël. En de Bijbel zegt in vers 31 van Genesis 32. En de zon ging over hem op. In 28, de zon gaat onder. Maar hier gaat de zon over hem op. Ik zie deze dingen als een voorbereiding voor wat God gaat doen in Amsterdam. Is wat ik 100% geloof. Ja, ik geloof 100% dat God dingen gaat doen boven bidden en boven denken. Dat mensen gaan komen zitten en gaan zeggen van, Ze gaan komen, maar dit klopt niet. Want eigenlijk die zinsnede, had je zo moeten doen. En dit had je zo moeten bidden. Maar weet u, zo komen die fariseërs en die sadduceërs en al die schriftgeleerden ook bij Jezus. Maar Jezus deed wat hij moest doen. Er komt een tijd waar God grote dingen wil veranderen. Waar God, ik geloof, daarom blijf ik zeggen, Amsterdam is van Jezus. Deze mannen komen naar Amsterdam. Net hoe Jericho in die tijd de deur was om de rest. Je kon niet voorbij Jericho gaan. Je moest eerst Jericho in bezit nemen. Je kan niet gaan naar die kleine steden. Want het was een belangrijke plaats. Het was een poort. Ik denk dat het dezezelfde plaats is. Waar God zegt, gaat in bezit nemen. Want het was beloofd aan Abraham. Ja, ik geloof is diezelfde plaats. Ja, dat God zegt, ik kom terug. Want dit is de poort. Dit is de poort. En zo is Amsterdam de poort naar Europa. God gaat iets doen, ja, waarbij die poort open gaat, waardoor het land in bezit genomen kan worden. Daarom blijf ik zeggen, dit is de tijd van Elia. Mensen mogen zeggen, ik ben gek, maar ik weet, God gaat het doen. Ik geloof het, ik verwacht het, ik kijk er naar uit. Ik ben met een verwachting. Mensen mogen zeggen, misschien denkt u dat Reinhard Bonken gaat komen, terwijl hij komt niet terug. Wij zijn het nu in deze tijd. We leven in een andere tijd waar God de gemeente wil gebruiken. Dat zijn vaders die God machtig heeft gebruikt. Dat is onze, eigenlijk, bijna kan je zeggen van, is het voorbeeld dat we hebben, hoe we het moeten doen. Dus ik ben blij dat deze mannen komen, dat we voorbeelden hebben. Maar God gaat ons aanwakkeren. Hij gaat ons aanvuren. Hij wil ons op de plaats hebben. Even kijken hoe laat het is. Want anders blijf ik babbelen.
Half vier.
Tot hoe laat kan ik? Oké, dan ga ik afronden, 2 minuten. Oké, deuren moeten open. Deuren moeten open. We kennen allemaal het verhaal in Handelingen 16, Paulus en Silas. Dat is de tactiek. We zijn begonnen met een deur die Simson heeft losgerukt. Alle posten of deurgrendels en alles op zijn schouder. Deuren moeten open in Nederland. Zo zie ik het. Deuren moeten open voor de kerk. De kerk is lang stil gebleven. Als Paulus en Silas in de gevangenis zijn, dan geloof ik, omdat ze wisten dat aanbidding iets kan doen. En omdat ze wisten wat Jacob heeft gedaan. Ja, waardoor deuren open konden gaan. Ze wisten dat Simson zijn doel niet zou bereiken, maar deuren zijn open gegaan. Zei Paulus en Silas, wat gaan we doen? We gaan ervoor zorgen dat die deuren open gaan. Het is belangrijk dat we weten dat wat we nu in Amsterdam zien, wat we nu in Nederland zien, dat is het niet. Ik kijk niet naar die bladen die zeggen van kerken sluiten en zoveel procent is een theorie. Kijk, die 2% is 100% geworden. Dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is bij God. En wat die wetenschappers gaan tellen en cijfers gaan berekenen, gaan zeggen van het loopt dood. Als de graankorrel niet in de aarde vaart en sterft. God gaat iets doen waarbij de kerk gaat reviven. Dat is wat ik geloof. God gaat iets doen waarbij dingen gaan gebeuren. En de Bijbel zegt omstreeks middernacht, ze zingen Gods lof. Ik weet niet hoe mooi Paulus kon zingen en Silas. Eén ding wisten ze gewoon, zingen voor God. Maakt niet uit, als ik vals, ik ga zingen voor God. Vandaag, want we zijn in een situatie, ja, we zijn in het blok, we zijn geboeid, er zijn wachten. Ja, een heleboel soldaten. We kunnen nergens naartoe. Deuren zijn gesloten. Ja, ze bewaken ons. We kunnen nergens naartoe, maar we gaan zingen. Vandaag gaan we Jacobs methode toepassen. We gaan ervoor zorgen dat zoals God komt voor Jacob en de hemel is open. Ja, en vandaag gaan we situaties veranderen. Vandaag gaan we zeggen, we zijn niet meer in een situatie van Jacob, maar we komen in een situatie van Israël. We regeren met God. Ja. En deze mannen, de Bijbel zegt, ze zongen Gods lof en middernacht. Dit heeft niks te maken als ik kijk naar het verhaal van Jacob. Zijn leven was, zijn zoon was ondergegaan. Het was, hij liep gewoon. Maar geestelijk was het voor hem ook middernacht. Tot hij die ontmoeting met God had. En hij heeft die ontmoeting niet gehad, omdat hij lief is geweest. Aarde heeft God gezocht. Hij had iets van, er moet iets veranderen. Ik moet deze God ontmoeten. En een man worstelde met hem. En hij heeft iets van mijn naam moet veranderen. En één ding wat ik wil, ja, Mijn naam moet veranderen, want naamsverandering heeft te maken met je identiteit. Je naam heeft te maken met je identiteit. Het heeft te maken met je autoriteit. Het heeft te maken met je visie. Het heeft te maken met waar je naartoe gaat. Dus hij had één ding. Het maakt niet uit, als God iets voor me heeft, ik ga het krijgen. Lieve mensen. Ik zie dat ik, soms als ik praat, vraag ik geen horloge heb. Want bij mij heb ik een klok, daar begin ik te kijken. Hoeveel tijd heb ik? Oh, klok. Oh, die witte. Zie je daar? Het moest een beetje stralen hebben. Want nu kijk ik naar daar, ik zie die stralen van die klok niet. Goed. Mag ik even bidden met iedereen? Als we allemaal even gaan staan. Vader, we danken u, Vader, in de naam van Jezus. U bent een machtige God. Ik dank u, Vader, dat we niet tegengehouden worden door geen enkele deur en geen enkele grendel. Ik dank u, Vader, dat de vijand ons niet houdt in een gebied en hij bewaakt het, dat we niet kunnen losbreken. Vader, maar ik dank u, Vader, dat we kunnen uitbreken en komen waar we zijn, waar we moeten zijn. Ik dank u, Vader, in Jezus' naam, dat ons naam een naam mag zijn waarover gesproken zal worden. Het zijn kinderen van de levende God. Het zijn kinderen, Vader, ik dank u, Vader, dat hoe er gesproken wordt, dat... Laat me het anders zeggen. Laat Amsterdam tot geloof komen. En ik bid u dat we met z'n allen die hier zijn, Vader, dingen zullen zien. Dingen zullen beleven waar die we nooit gedacht hadden. Vader, ik bid u dat we doorbraak krijgen. Ik bid u dat er een vuur in onze handen is. Ik bid u dat er een vuur in onze mond is. Wanneer we spreken dat onze familie tot bekering komt, maar dat ook daarbuiten mensen tot bekering komen. En ik dank u, Vader, dat er een machtige eenheid zal zijn in Amsterdam, dat we een leger vormen. Vader, die we nooit eerder gezien hebben. Kom tot uw doel, Vader, in de machtige naam van Jezus. En ik dank u dat mannen en vrouwen opstaan. Vader, ik bid u, Vader, in Jezus' naam, dat uw naam hoog gehouden wordt. Ik zeg dit, Vader, omdat mensen soms niet eens naar de kerk willen gaan van dingen die kerken doen. Maar herstel uw naam in Amsterdam. Herstel uw naam in Amsterdam. Herstel uw naam in Amsterdam. Herstel uw naam in Nederland. Herstel uw zonen in dit land, herstel uw kinderen in dit land, Vader. En ik dank u dat uw zegen ons niet zal ontbreken. En laten we mensen zijn, Vader, die heersen met u. Niemand zal ons Jacob noemen, maar we zijn Israël. Heersen met Jezus, in Jezus' naam. Amen.